Leiding van de Heilige Geest, in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen, dankjewel. Hele goede morgen, fijn om hier weer te zijn. Dan mag ik jullie ook nog de beste wensen voor 2025 wensen. En God zegen voor het nieuwe jaar. We zijn deze zondag begonnen met sneeuw. Mijn twee zoontjes waren helemaal enthousiast over de sneeuw. En ik heb ook een dochtertje van 5 maanden. Die krijgt er nog niet veel van mee. Maar ik ben ook goed aangekomen vanuit Papendrecht. Het is inmiddels alweer een beetje aan het smelten, denk ik. Maar deze morgen, fijn om bij jullie te zijn. Deze morgen wil ik spreken over genade. En ik ben dankbaar voor Gods genade. Ik denk dat we dat allemaal ook nodig hebben. En ik ook. En wat ik ook zo mooi vind aan genade is dat het, als we genade ontvangen en uit genade gaan leven, dan verbindt het ons heel diep met Jezus. Omdat leven uit genade is ook een leven in afhankelijkheid van Hem. En een leven waarmee je wil dat Hij groeit in jou en in mij. En genade, dat is iets waar ik de laatste tijd over nadenk. En in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zie je ook dat er vaak gesproken wordt over wet en genade. En hoe zitten die twee dingen nou? Dat is echt een thema. Een thema waar Paulus ook veel over spreekt. En in Johannes 1, dat is de tekst waar ik mee begin, daar staat, ik zal eens even kijken of dat ik hem op het scherm kan krijgen. Ja. In Johannes 1, vers 16, daar staat dat de genade is gekomen met Christus. En dat de wet is gekomen met Mozes en genade en waarheid zijn met Jezus gekomen. En genade, een mooie definitie van genade is datgene wat God ons vrij uitgeeft, wat we ontvangen als een geschenk, wat we ontvangen door geloof. En er staat hier dus dat de wet is met Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En het is echt wel heel mooi om hier eens goed naar te kijken. Wat betekent dit nou precies? In Matteüs 5, daar zie je een tekst waar ook gesproken wordt over Jezus en de wet. En dat hij de wet heeft vervuld ook. En die wil ik er eens even bij pakken. En daarna wil ik ook kijken naar hele mooie uitwerkingen die een leven onder genade kan hebben op ons leven. Maar in Matteüs 5 staat, Matteüs 5 vers 17. Daar zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om ze te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of een titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En hier zegt Jezus dus dat hij is gekomen niet om de wet af te schaffen, maar om hem te vervullen. Nou, en wat betekent dat nou eigenlijk? Jezus die kwam op aarde om de wet voor ons te vervullen. En de Heer Jezus wordt ook wel de tweede Adam genoemd. En wat je ziet, is als je naar zijn leven kijkt, is dat hij een man zonder zonde was. Hè? Dat lezen we en dat zien we. En ik was ook wel onder de indruk, ik las nog een tekst uit het Marcus-evangelie waarin ze Jezus probeerden aan te klagen. En er waren vele mensen verzameld en die brachten allemaal aanklachten tegen Jezus. En dat was in de tijd dat hij vlak voordat hij gekruisigd zou worden. En dat waren de oversten van het volk, de fariseeën, die zetten daartoe aan. En er werden allemaal mensen opgeroepen om een aanklacht tegen Jezus in te dienen. En dan staat er dat geen een van die aanklachten stand hield. Ze spraken elkaar tegen, het waren leugens, ze klopten niet. En er was niks op Jezus te vinden waar ze hem op aan konden klagen. En dat is echt indrukwekkend. En Jezus die leefde op aarde en hij was vaak omringd door heel veel mensen. En hij zal ook wel eens uitgeput of moe zijn geweest. En zijn discipelen waren misschien ook niet altijd de makkelijkste mensen. Hij had menigte mensen om zich heen. Soms zocht hij de stilte op om bij zijn vader te zijn, om te bidden. Maar als je kijkt naar zijn leven en mensen zagen hem, hadden ze niks om hem op aan te klagen. Jezus, de man zonder zonde. En als je dat zo hoort, dan denk je, wauw, prachtig. Misschien denk je ook wel, ik wil ook zo worden als hem. Maar het mooie is dat hij dus de wet, de wil van God voor ons heeft vervuld. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan was er niets op hem aan te merken. Hij was volledig gehoorzaam aan de wil van God de Vader en aan de wil van God. En hij was volledig rechtvaardig in de ogen van God. En hij heeft dus in die zin de wet vervuld. En datgene wat wij nooit konden, heeft hij voor ons gedaan. En dat is nou zo mooi. Dat is zo mooi aan genade. En die volmaakte gerechtigheid die Jezus had, ja, in de ogen van God was hij volkomen rechtvaardig. En het mooie is dat hij die aan jou en aan mij geeft. En dat is zo indrukwekkend, dat is zo groot. Het is niet alleen maar een mooi voorbeeld, maar Jezus heeft op aarde geleefd en volmaakt de wil van God vervuld. En dat heeft hij gedaan voor jou en voor mij. Omdat wij dat zelf niet kunnen. Omdat wij genade nodig hebben. En hij schenkt die gerechtigheid van hem aan ons. Als we ons geloof in Jezus stellen. En dat is zo mooi. En dat wordt ook wel in de Bijbel genoemd de mantel van gerechtigheid. En dat is iets waar je mee omkleed wordt. En weet je, als jij je geloof en je vertrouwen stelt in Jezus en het werk wat hij voor ons heeft gedaan, dan ziet God jou als een rechtvaardige. Dat is prachtig. Misschien denk je, nou, zo rechtvaardig ben ik niet altijd. Dan denk je van, nou, zie dit, zie dat in mijn leven. Maar toch omkleedt God ons met zijn rechtvaardigheid. Zo geweldig. En dat mag echt vrijmoedigheid geven. Dan mag je weten, ik mag bij God komen. En de ogen van God zijn op de rechtvaardigen, zegt de Bijbel. En dat is grote genade. En dat is wat we ontvangen door geloof in Jezus. En dan staat er ook in Romeinen 10, vers 4. En het staat in de MBG-vertaling. Heeft iemand nog een MBG-vertaling van morgen? Ik zeg altijd, dat is nog best goed. MBG. Een keer gehoord van een neef van me. Nog best goed. Hele mooie vertaling natuurlijk ook. MBG staat er in Romeinen 10, vers 4. Want Christus is het einde der wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan dat Christus het einde van de wet is? Betekent dat dan dat de wet niet meer belangrijk is? Nee, jawel. De wet is namelijk de wil van God. En die is volmaakt en goed. En dat is geweldig als de wil van God volbracht wordt. Maar wat stopt met de komst van Jezus is dat we door iets van onszelf, door iets van, dat we door de wet te houden helemaal, dat we daardoor gerechtvaardigd zouden worden. Dat stopt. Dat is gestopt met Christus. En dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Want zelf kunnen we de wet nooit volbrengen en daarmee echt rechtvaardig voor God worden. Nee, er is een nieuwe weg gekomen met Jezus. En met de komst van Jezus komt het door geloof. Worden we door geloof rechtvaardig voor God. En er is geen andere weg. Het is niet te verdienen, het is niet te bewerken in onze eigen kracht. Het is ook niet te verdienen door alle geboden van God nauwgezet te vervullen en volgen zelf. En dat is het. Jezus is in die zin het einde van de wet geworden. En dat is een prachtig iets. Het is door geloof worden wij rechtvaardigen. En het is ook wel een serieus iets. Het is ook wel een tekst die me ook even stil heeft gezet. Ik denk, ja, dat is de enigste weg. Door geloof en vertrouwen in Jezus. En daarom is een leven uit genade verbindt ons ook echt met Jezus. Het is niet te bewerken door een goed leven te leven zelf. Het is niet te bewerken door zelf de wil van God te volbrengen. Nee, het komt door geloof. En dat is dus in het Nieuwe Testament, met de komst van Jezus, worden we rechtvaardig gemaakt door geloof in hem. En hij is de enige weg. En het is door geloof en vertrouwen in hem. Deze morgen mogen wij ons geloof in hem stellen. En dat maakt ons rechtvaardig. En de wet en genade, onder genade, dat is wat Christus kwam brengen, zien we niet alleen de wil van God, maar bekrachtigt hij ons ook om die wil van God te doen. En hij schenkt ons ook genade. Genade die we nodig hebben. Dat we rechtvaardiger mogen zijn. En zelfs als we denken van ja, goh, het ontbreekt hem nog aan bepaalde gebieden. Maar toch, God omkleedt ons met de mantel van gerechtigheid. Onder het nieuwe verbond. Geweldig. En er is ook over het nieuwe verbond gesproken recent. En zo mooi is dat het nieuwe verbond gesloten is tussen God en de Zoon, Jezus Christus. En wij zijn daaraan toegevoegd door geloof. En dat geeft zekerheid. En daar ben je veilig in het verbond, het nieuwe verbond van God. En ja, genade. We zien dus dat onder genade geeft God ons kracht om de wil van God te verbrengen. Maar als we kijken naar de wet, dan zien we de wil van God. En dan staat het daar. Maar dan ontvangen we nog niet de kracht om die wil van God te volbrengen. En onder het nieuwe verbond, het verbond van genade, zien we dat God zijn wil ook op ons hart schrijft. Dat staat ook voorspeld in Jeremia, dat God zijn wil en zijn verlangen, zijn wetten op ons hart zou schrijven, zodat wij vanuit ons hart hem kunnen volgen. En hij geeft ons ook kracht door zijn Heilige Geest om Gods wil, om God te volgen. En dat is nou zo mooi aan een leven uit genade. En er zijn een aantal hele mooie uitwerkingen van genade. En het is dus heel belangrijk om te zien dat we in het Nieuwe Testament leven onder Gods genade. We zijn niet meer geroepen om dat zelf in onze eigen kracht proberen te volbrengen. En de wet van God is dus goed en volmaakt, maar we zijn geroepen om te leven onder de leiding van de Heilige Geest en niet in onze eigen kracht. En daar wordt duidelijk over geschreven, in Romeinen 7 ook. Daar staat, maar nu zijn we bevrijd van de wet waaraan we geketend waren. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. En de oude orde van de wet, dat heeft ook wat te maken met onze eigen kracht, het zelf doen, met veroordeling. En onder het nieuwe verbond rechtvaardigt God ons en bekrachtigt hij ons ook om hem te volgen. En daarmee vind ik het ook zo mooi om te spreken over genade. Omdat het ons ook echt verbindt met Jezus. En dat ons ook echt afhankelijk maakt van hem. En misschien denk je, ja, genade, is dat dan niet een beetje gemakkelijk? Maakt dat dan niet dat we de lat omlaag doen? Nee, dat is het niet. Het is ook zo dat als we kijken naar Jezus, dat hij ook zegt van, heb je vijanden lief? Onder het Oude Testament kon je daar misschien nog wat tegen doen, maar onder het Nieuwe Verbond zien we ook dat Jezus zegt, heb je vijanden lief? Hè? Geen oog om oog, tand om tand. Nee, maar keer je vijand de wang toe. Heb je naaste lief, heb je vijand lief. Jezus die verhoogt het eigenlijk. Maakt het niet eerder makkelijker, maar eerder moeilijker. Maar hij geeft ons kracht om hem te volgen. En dat is zo mooi aan een leven door genade. En een van de uitwerkingen van genade voor 2025, en ik vond het ook wel leuk, want ik was van de week ook op Facebook aan het kijken. En dan zag ik dat er iemand anders, die ging ook spreken over Johannes 1, vers 16, in het nieuwe jaar. En hij ging spreken over die tekst die ik ook net aanhaalde, genade op genade. Hij had het erover dat genade ook staat voor het getal 5. He, heb je dat misschien ook wel eens gehoord? En dan genade op genade is 5 keer 5, 25, 2025. Ik vond hem wel leuk. Maar uitwerkingen van Gods genade. Het is niet zo dat ik vanmorgen kom met een boodschap van, joh, het is genade, gemakkelijk. Nee, de genade van God mag ons hart raken. Mag ons liefde voor God geven en ons ook een verlangen geven om hem te volgen, om zijn wil te volgen in ons leven. En genade van God voedt ons als het ware van binnenuit op. Onder het oude verbond, de wet, daar stond geschreven wat je moest doen. En dan zag je het, maar in het nieuwe verbond schrijft hij zijn wil ook op ons hart. En voedt hij ons op, van binnenuit. En er staat over, in Titus 2, vers 11 en 12, staat daar een tekst over. En er staat dat de genade van God ons mag opvoeden. En er staat in Titus 2 vanaf vers 11, daar staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Wauw, dat is wat de genade van God ons leert. Wereldse begeerte los te laten, goddeloosheid los te laten, om bezonnen, rechtvaardig en God welgevallig te leven. De genade van God onderwijst ons door zijn Heilige Geest. En dat is de stem van de Heilige Geest. Soms kun je dat ervaren, toch? De stem van de Heilige Geest die spreekt tot ons hart. Die ons wil opvoeden, die ons wil leren. En laten we daar in dit nieuwe jaar ook gevoelig voor zijn. Voor de stem van de Heilige Geest. En een van de uitwerkingen is dus van genade is dat het jou en mijn leven wil vormen van binnenuit. Door de Heilige Geest, door zijn stem, door zijn werk in jouw leven. Wil hij jouw leven aanraken en veranderen. Wil hij ons opvoeden. Een van de uitwerkingen van genade. Een tweede die ik ook heel mooi vind, is dat genade ons dankbaar en blij maakt. En weet je dat een van de vertalingen van genade is ook dankzegging. En dankzegging is zo'n prachtig iets. En dat zien we ook terug in de Bijbel. Het is ook een vorm van gebed. En we zijn ook geroepen om God dank te zeggen. En dankzegging en genade die zijn dus absoluut met elkaar verbonden. En in verschillende talen kun je dat ook zien. Ik ben niet zo'n talenwonder, maar in het Spaans is bedankt gracias. En in het Italiaans is het grazie. Grazie. Ik hoor hoe ik het moet uitspreken, grazie. En in het Frans zeggen we grâce à Dieu. Toch? Dankzeggen aan God. En zie je dat dankzegging en genade, die zijn met elkaar verbonden, die hebben met elkaar te maken. En weet je, als je leeft vanuit genade, dan leef je een Godgericht leven. En dan zie je, Jezus is mijn redder, ik heb hem nodig, hij rechtvaardigt mij. En je bent dankbaar voor de belofte die hij geeft. En hetgene wat hij aan jou en ons belooft. En genade maakt ons dus ook dankbaar. En dankbaar maakt ook blij. En zo wil God ook dat de genade van God doorwerkt. Ook zelfs in onze woorden, in ons spreken. Dat de woorden van dankbaarheid over onze lippen komen. Dankbaarheid naar God. En nogmaals, dat is ook bewezen, dat is ook onderzocht. Dat dankzegging maakt ook gelukkig. Dat is echt een krachtig iets. En wat geweldig is dat. Die verbinding tussen genade en dankzegging. Dus God wil onze woorden ook aanraken met dankbaarheid. En dat is een mooi iets om in 2025 ook vast te houden. Waar ben ik dankbaar voor? Waar kan ik God voor danken? En het is ook een uitdaging. En ik sta hier ook niet deze morgen alsof ik dat al begrepen heb. En daar volmaakt in ben. Ik verlang er ook naar dat ik dat leer. Woorden van dankbaarheid te spreken. Naar mijn vrouw, naar mijn familie, naar mijn omgeving, naar God toe. En genade en dankzegging. Genade maakt dankbaar en gelukkig en blij. Mooi, hè? En dan nog eentje. En dan komt het wat dichterbij. Genade maakt gul en vrijgevig. Er wordt ook gesproken in de Bijbel over liefdegaven. Liefdegaven, en dat is ook het Griekse woordje charis. En dat betekent ook genade. Dus genade heeft ook te maken met geven en vrijgevigheid. En in de tweede Korinthebrief, daar zien we zeker met name in hoofdstuk 9, daar lezen we echt het een en ander over geven. En dat ook een genade is die God ons geeft. bijzonder wel, hè? Dat de genade van God ook dat wil werken in jou en in mijn leven. Daar mogen we ook gevoelig voor zijn, ons door God in laten leiden, in ons geven met een blijmoedig hart. En dat is ook een vorm van genade die God ook in jou en mijn leven wil laten groeien. Net als dat hij ook onze lippen, ons spreken wil aanraken. Genade maakt gul en vrijgevig. In hoofdstuk 9, daar zien we, daar was een hongersnood in Jeruzalem. En die gemeente in Jeruzalem, die had daar mee te kampen. Er was nood. En er waren dus gemeentes waar Paulus kwam, die een collecte deden voor de gemeente in Jeruzalem. En er was dus een gemeente in Korinthe, en die deed ook een collecte voor die gemeente in Jeruzalem die dat hard nodig had. En dat is een beetje de context. En in vers 8 en 9 staat: en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zie je, elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zie je, dat is ook een vorm van Gods genade die hij in jou en mij wil laten groeien. Dat we geven. En God belooft dat als we dat doen, dat hij ons ook zal geven wat wij nodig hebben, zodat we altijd overvloedig kunnen zijn daarin. Mooi is dat, hè? En die gemeente in Korinthe, die gaven aan die gemeente in Jeruzalem. Er staat dat ze zelfs boven vermogen gaven. Dus eigenlijk meer dan ze konden. En we zijn geroepen om te geven naar vermogen en met een blijmoedig hart. Er staat hier dat ze zelfs boven vermogen gaven. En daar zie je ook de werking van God in. Want als God ons daartoe roept door dat soort dingen, dan voorziet God ook. God is trouw. En dat is dus ook een vorm van genade. Misschien wil je jezelf daar wel ook voor openstellen, dat je dit jaar, dat God jou daarin mag leiden. En dat hij jou helpt om vanuit een blijmoedig hart te geven. Het is een vorm van Gods genade waar God ook bijzonder doorheen wil werken. En dan komt het steeds dichterbij en dan is ook genade maakt ons ook nederig. En dat is eigenlijk ook wel eentje, ja, waar je wel bij stil wordt gezet. Als je echt deze morgen zegt, ik wil leven vanuit de genade van God, dan gaat de eer echt naar Jezus toe. Hè? En als je nou zelf al die wetten en verlangens van God zou verbrengen, dan heb je nog iets om in te roemen. Dat heb ik goed gedaan. Ik heb de 10 geboden vervuld. Ik doe Gods wil en heb je nog iets om in te roemen. Maar als je het alleen door geloof kan ontvangen, dan is er alleen roem en eer voor Jezus. En dat is een beetje met leven onder genade. Voel je aan dat de eer naar Jezus gaat. Want Paulus, die mocht allerlei dingen doen voor God. God gebruikt hem krachtig. En hij zegt, ik ben wie ik ben door de genade van God die met mij is. Door de genade van God die in en door mij heen werkt. En daarmee geeft hij eigenlijk de eer terug naar Jezus. En naar het werk van God in hem. Naar Gods genade. En zo zie je, des te meer we uit genade gaan leven, des te meer het om Jezus gaat. En des te minder om ons. En we zijn belangrijk en kostbaar in de ogen van God. Maar we zien een leven uit genade brengt eer aan Jezus. En dat is wel prachtig, toch? Dat is ook wat we willen. Maar genade maakt niet dat de eer naar Willem Biesheuvel gaat, of vul je eigen naam in, maar de eer gaat naar Jezus toe. En hoe bijzonder is dat? Dat genade ons in die zin ook nederig mag maken. En dat het ons leven aanraakt op een manier dat de eer naar Jezus toe gaat. En in Romeinen 3 vers 27, daar zien we dat terug. Pak ik er ook nog even bij. Romeinen 3 vers 27. Er staat, waar is dan de roem?
Hij is uitgesloten. Romeinen 3, vers 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En hier staat er dat door de wet van het geloof, door een leven uit genade, door leven uit geloof, is roem uitgesloten. Gaat de roem naar Jezus toe. Dus je ziet dat genade uitwerking heeft op ons leven. Het kan onze woorden aanraken. Het kan ons hart aanraken dat we vanuit een blij, moedig hart gaan geven. En het kan ons nederig maken. De vijfde, en ik had er wel zeven, maar ik dacht ik doe er vijf. En die ook heel mooi is dat genade brengt Gods aanwezigheid in ons leven. Er staat ook in Romeinen 6 dat we niet onder de wet, maar onder de genade leven. Romeinen 6, vers 14, dat was ook een tekst die mij wel aan het denken zette. Er staat, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En waarom heerst de zonde niet meer als wij leven onder de genade van God? En ik denk dat dat zo is, omdat de genade van God ook de aanwezigheid van God in ons leven brengt. Gebondenheden, zonde, dingen in ons leven overwinnen wij door de kracht en bekwaamheid van God in ons leven. We zijn niet geroepen om dat zelf in onze eigen kracht te overwinnen. Maar door de aanwezigheid van God verandert ons leven. En dat is dus ook met een leven uit genade. Dat nodigt ook Gods aanwezigheid uit in ons leven. Omdat we weten, we zijn afhankelijk. O mijn Heer, ik heb u nodig. He? Elk moment zo nodig. En dat is ook met leven uit genade. Dat brengt ook Gods aanwezigheid in ons leven. Zo mooi. En Paulus zegt het ook. Ik ben wie ik ben door de genade van God die met mij is. En aan het einde van de brieven dan bidt hij dat ook vaak. Dat genade en vrede met de mensen zullen zijn. En die genade van God, die gaat met ons mee. De genade van God reist met ons mee. Ook in dit nieuwe jaar. Dat is Gods aanwezigheid die met ons meegaat. Of dat je naar Noorwegen gaat, of dat je in Nederland blijft. We mogen weten, dit nieuwe jaar, Gods genade is Gods aanwezigheid die met ons meegaat. En de genade van God brengt overwinning. Brengt overwinning over gebondenheid, over verslaving, over zonde. Echt een belangrijke boodschap. We zijn niet geroepen om in onze eigen kracht te worstelen tegen al die zwaktes, moeites die we hebben in ons leven. Dat is, we mogen Gods kracht daarin uitnodigen. En de genade van God brengt dus ook Gods aanwezigheid in ons leven. En ik ga zo richting het einde van mijn preek. Maar ik hoop dat je deze vijf punten, dat we ons daarvoor gaan openstellen straks aan het einde van deze preek. En dat God dat ook maar mag gaan uitwerken in ons leven. Want in de tweede Petrusbrief zien we ook dat er wordt gebeden dat genade en vrede zich zou vermeerderen over ons. Dus dat het zou toenemen in ons leven. En daarom ook deze preek en mijn verlangen ook voor mijn eigen leven. En ik geloof ook voor uw leven dat die genade en die vrede, de genade van God, dat die zal toenemen in ons leven. Dat we zullen begrijpen hoe we vanuit die genade mogen leven. En een van de dingen die belangrijk is dat we leven in afhankelijkheid van God. In afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ik heb zelf ook een DTS gevolgd. En heb ook momenten tegengekomen waarop je auto iets gaat. Waarin je soms je heel afhankelijk van God voelt. En we hadden ook een schoolleider en dat vond ik een fantastische kerel. En die had al 5 keer zo'n school geleid. En hij zei wel eens... Die eerste scholen die waren zo bijzonder, want ik was onbekwaam. Ik wist niet hoe het moest. Ik voelde me zo afhankelijk om dat te leiden, om dat te doen, dat het me zo dicht naar God toe trok. En hij zegt, dat waren zulke schitterende scholen, zo kostbaar. En hij zegt, nu ik bij de 5e school ben, wil ik toch die afhankelijkheid vasthouden. Ik wil niet denken van, hé, ik weet hoe het moet. Hij zegt, ik wil een afhankelijke houding vasthouden en wij ook. Misschien loop je al een lange tijd mee. Ben je al een lange tijd een volgeling van de Heer. En heb je veel wijsheid en kennis opgedaan. We mogen altijd in die afhankelijkheid blijven. We hebben hem nodig. En we mogen ook vertrouwen op zijn kracht en zijn bekwaamheid in ons. En dat is een laatste tekst die ik erbij haal. En die ik ook heel mooi vind. En dat vinden we in 2 Korinthe 12, vanaf vers 9 en 10. En Paulus spreekt hier over een zwakte die hij heeft in zijn leven. En ook voor ons hebben we soms onze uitdagingen, onze zwaktes. En het mooie is dat dat ons juist mag brengen in afhankelijkheid. En Paulus zegt hier het volgende over. Hij zegt, maar God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. En Gods genade is genoeg voor ons. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Ik wil je bemoedigen deze morgen. Als je je zwak voelt, als je door beproevingen of uitdagingen heen gaat, als je deze teksten nog eens bijpakt. Als je bidt, Heer, in mijn zwakte, in mijn uitdagingen, kom met uw kracht. Laat uw kracht in mij komen wonen. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Dat is wat Paulus zegt, als we zwak zijn, zijn we machtig omdat we afhankelijk zijn van God en hem uitnodigen in ons leven. En daarom als je wil leven uit genade in je uitdagingen, in je zwaktes, vraag dat hij daarin komt. En onthoud als je zwak voelt, als je zwak bent, hij is machtig. Een andere, om ook naar te kijken, is Galaten 2 vers 20. En wat ik zei, een leven uit genade is een leven waarin je diep wil verbinden met Jezus. Waarin je wil dat hij leeft in jou. Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20, een bekende tekst waarin staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ook een tekst die je erbij mag pakken. Galaten 2 vers 20. Hij leeft in ons. En genade van God mag groeien en toenemen in ons leven. En zijn leven mag ook toenemen in ons. En laatste is, als we willen groeien in die genade, is mogen we ook groeien in gebed. Ja, leven in genade is ook een leven in afhankelijkheid. En in gebed bidden we om zijn leiding, om zijn wijsheid, om zijn zegen en zijn kracht. En ook dankzegging. Dankzegging heeft ook alles te maken met de genade van God. We mogen hem danken voor de beloftes die er zijn, die hij ons geeft. En daar ons geloof en ons vertrouwen in stellen. Een heel gezegend 2025. En het is mijn verlangen en mijn gebed dat genade zal toenemen in jou en in mijn leven. Zullen we daarvoor bidden? Misschien kunnen we met elkaar staan. En aan God vragen dat hij die uitwerkingen van genade in ons leven zal laten groeien. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor deze morgen. Ik wil u danken dat we in dit nieuwe jaar mogen weten dat u erbij bent. Dat u dezelfde bent. Dat u met ons meereist. Daar waar we gaan. Dat uw kracht er zal zijn in onze zwakheden. Heer, ik wil u danken, Heer, dat we het niet zelf hoeven te verdienen of zelf hoeven te bewerken, uw zegen. Maar dat we eenvoudig ons geloof en ons vertrouwen in u mogen stellen, Heer Jezus. Ik wil u danken, Heilige Geest, dat u ons wil vormen, ons wil opvoeden. Heer, wilt u ook spreken tot ons hart. Wilt u ons ook helpen om ook dank te zeggen in ons leven. Zo mooi, Vader. U heeft daarmee het goede op het oog voor ons. Dat mag ook blijdschap in ons leven brengen. Wilt u ons ook helpen, Vader. Wilt u onze lippen aanraken om ook woorden van u te spreken. Woorden van geloof, woorden van dank. Heer, wilt u werken met uw genade door ons heen. Heer, wilt u maken dat het ons nederig maakt. Dat het ons vrijgevig maakt, Heer. Heer, Uw genade nodigt ook uw aanwezigheid uit. Heer, en we willen bidden dat u ons leven vervult. En we danken u dat u met ons meegaat. Heer, laat ons groeien in genade. In Jezus' naam. Amen. Amen.